Gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten. Ze zat tegenover me. Er was een stilte gevallen en je zag haar worstelen. Ik had haar een vraag gesteld of ze de uitdaging wilde aangaan om de Heer Jezus te leren kennen. Ze aarzelde. Ze berekende, wat als ik ja zeg? Ze was op mijn pad gekomen naar de begrafenis van haar opa. De dienst had nogal indruk op haar gemaakt, in het bijzonder wat over haar opa werd verteld. Hij had geen gemakkelijk leven gehad, veel meegemaakt in de oorlog, een zwakke gezondheid, geen man van veel woorden. Maar er was één ding wat zijn leven typeerde. Hij had een heel vast vertrouwen. Wat er ook in mijn leven gebeurt, zei hij dan, God houdt mij vast. In de rouwdienst waren die woorden naar haar toegekomen. Die rust, die kende ze niet. Ze was best succesvol in haar leven. Had een goede baan. Ze was niet getrouwd, maar had lieve vrienden, eigenlijk niets om over te klagen. En toch knaagde er wat. Is dit nu alles? Leef ik hiervoor? Of is er meer? De woorden van haar opa lieten haar niet los. Zou je de uitdaging aan willen gaan om de Heer Jezus te leren kennen? Een Alfa-cursus misschien? Ze aarzelde. Ze durfde niet. Nog niet. Gemeente, zo kun je gevangen zitten. Tussen aan de ene kant verlangen en aan de andere kant twijfel. Er is iets dat knaagt, iets dat aan je trekt. Iemand die aan je trekt. En aan de andere kant huiver je voor de consequenties. Wat als ik ja zeg? Nicodemus is iemand die dus moed heeft om de stap naar Jezus wel te zetten. Meester, wij weten dat u een leraar bent van God gekomen. Niemand kan zulke wonderen doen als God niet met hem is. Hij had over Jezus gehoord. Misschien wel getuige geweest van een van zijn wonderen. En deze man, ja, dat is niet zomaar iemand. Hij spreekt met gezag. Hij doet dingen die gewone mensen niet kunnen. Ze zeggen dat hij de Messias is. Maar de Romeinen zijn nog steeds in het land. Zou het waar zijn wat men zegt? Volgens mij kan het niet, maar stel nu dat het wel waar is. De wonderen die hij doet, dat onderwijs dat hij geeft, dat is toch bijzonder. Nicodemus, als ik hem vanmorgen zou moeten typeren, dan met twee woorden, verlangen en gevangen. Verlangen, dat blijkt duidelijk uit wat hij doet. Hij gaat met zijn vragen naar de Heer Jezus toe. Dat wat Jezus doet en zegt hem niet koud laat, bezighoudt. Wij weten dat u, en in dat gesprek stelt die vragen. Gaat hij op zoek, iemand met interesse, die nieuwsgierig is. Misschien is hij wel jaloers op deze rabbi die zoveel volgelingen heeft, die zoveel mensen in beweging zet. Jezus, rabbi, zo noemt hij hem, u bent van God afkomstig. Dat is nogal wat als je dat zegt. Nicodemus legt als het ware zijn kaarten voor Jezus op tafel. Verlangen, maar hij is ook gevangen. Want waarom komt hij in de nacht? Goed zeg je, dan is het rustig. Tijd voor een goed gesprek, ja dat kan. Of zou hij op dat late tijdstip naar Jezus toe gaan omdat hij bang is? Bang om gezien te worden voor de mensen, door de mensen. In ieder geval door zijn mede-fariseërs. Ik denk dat laatste. Hij had scherp, Jezus had bij hen geen goede naam. Hij had scherpe kritiek op ze uitgeoefend, ze huichelaars en schijnheiligen genoemd. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Zij, fariseeën, hadden zo'n ijver voor de wet. Ze hadden zelfs extra bepaling om die wet gemaakt om er maar voor te zorgen dat ze die zo nauwgezet konden houden. Tot in de kleinste details van hun leven wilden zich richten op de wil van God. Wat is er mooier dan dat? Maar er was ook het gevaar van intellectuele trots en hoogmoed. En daar had Jezus de vinger bij gelegd. Ze hadden zich namelijk afgezonderd van het volk, de gewone mensen. Ach ja, dat was de schare die de wet niet kent. Onwetend. Kun je ze ook niet kwalijk nemen. Maar zo was er een geestelijke elite ontstaan, verheven boven de rest. Nicodemus was een van hen. Hij gaf er leiding aan, medeleiding. Aan het Sanhedrin, aan de Joodse Hoge Raad. Een voorbeeldfunctie. Ja, en dan wordt er op je gelet. Dan wil je niet buiten de boot vallen. Daarom gaat hij, denk ik, 's nachts. En als u wel eens in Jeruzalem bent geweest, in de orthodoxe Joodse wijk Mea Sharim, dan kun je daar iets bij voorstellen. Als je daar als goyim, als heiden, als buitenstaande loopt, dan kijkt iedereen naar je. En je voelt al de druk die er, de sfeer die er hangt in de straatjes. Er is onder die orthodoxe Joden een enorme groepsdruk om er niet buiten de boot te vallen. Een enorme sociale controle. En ik weet niet of u de roman kent, Mijn Naam is Asje Lef van Chaim Potok. Dan gaat het over die spanning, over iemand die buiten de boot valt of andere keuzes maakt. Maar zo was het toen ook, de druk was verstikkend. En je kon niet zomaar laten of doen wat je wilde, want dan kreeg je de groep over je heen. Nicodemus gevangen. Angst. Angst voor mensen. Wat zullen ze wel niet van me denken? Wat zullen ze wel niet van me zeggen? En er waren ook intellectuele twijfels. Hij had gewoon zijn vragen bij het onderwijs van Jezus. Hoe zich dat verhoudt met de Torah, met de dingen die geschreven staan. In het gesprek verwijt de Heer Jezus hem dat hij niet gelooft, dat hij niet wil geloven. Wij weten, zegt hij. Hij verschuilt zich achter de mening van de groep. Dat is veilig. Het lijkt dat hij toch ook weer niet helemaal open staat. Zo is Nicodemus een mens die verlangen heeft, maar hij is ook gevangen. De angst voor mensen, de druk van de groep, zijn twijfels. Maar goed, hij zet dan toch maar die stap, ook al is het in de nacht. En dat is een moedige keus. Nicodemus, vandaag, misschien herken jij je wel in hem. Iemand met verlangen, zekere openheid voor de Heere God en de Heere Jezus. En je komt zelfs met enige regelmaat in de kerk. Je luistert soms geboeid, maar je merkt ook dat er aan je wordt getrokken. Van je vriendengroep ben jij de enige die naar de kerk gaat. En als je eens met ze uitgaat, als het gaat over God en geloof, ja, dan krijg je van die lastige vragen voorgeschoten. Beiden. En wie zegt dat de Bijbel waar is? Het geloof? Het is gewoon een verzinsel van mensen, gewoon een psychologische denkoefening. En wat zeg je dan? Het kan zomaar zijn dat bepaalde vragen aan je blijven knagen. Je hebt geen antwoorden. In die momenten dat het geloof niet zoveel je zegt, dan maakt dat nog extra lastig. Dan voel je hoe je als het ware weggetrokken wordt. Lastig om een keus te maken om je echt aan de Heer Jezus toe te wijden. Misschien herken je dat wel. Of het kan ook zijn dat u er zit vanmorgen en u denkt aan een van uw kinderen. Ze hebben allemaal dezelfde opvoeding gehad. En toch heeft niet iedereen de fakkel van het geloof overgenomen. Soms zijn ze afgeknapt op school en willen ze niet zoveel meer van de kerk weten. Maar anderen, ja, die zijn echt op zoek gegaan. Maar ze hebben het geloof in de Jezus nog niet echt gevonden. Misschien lijken ze wel een beetje op deze Nicodemus. Hè? Je kunt zo gevangen zitten in je rationele wereld. In je verstand, je vragen. En je kunt natuurlijk het geloof benaderen vanuit je verstand, vanuit je ratio, vanuit je intellect. Maar dat is lastig. Want het geloof gaat over relatie, dat gaat op een dieper niveau. Maar ja, hoe vind je Jezus dan? Hoe vind je het geloof dan? En misschien denk je wel bij jezelf, denkt u wel bij jezelf, het zou toch voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Je komt ze ook tegen, die Nicodemussen bij je op je werk, misschien wel in de collegebank. Belangstellend, ja, steeds meer eigenlijk. Open, geïnteresseerd. Maar hoe je ook praat of als je dan wat kunt delen, ze naderen niet, ze zetten de stap niet. En waarom niet? Het geloof is toch zo heeft toch zo meer waarde. Maar je merkt twijfel, onverschilligheid soms, de druk van de vriendengroep, onwil. Wat is er nodig om te geloven? Wat moet er dan in het leven van die persoon gebeuren? In ons leven? Nou, dat zegt de Heer Jezus dus. Daarover gaat dat gesprek in de nacht. Jezus maakt aan Nicodemus duidelijk dat een nieuwe geboorte nodig is. Gods geest moet in je worden gebracht, het gesprek. En weet u, wat mij trof in dit Bijbelgedeelte, is dat Jezus alle tijd neemt voor deze man. Hij zet alles opzij, zijn nachtrust, om deze zoeker, deze man met vragen verder te helpen. Deze leraar van Israël die heen en weer geslingerd wordt tussen verlangen en twijfel, hunkering, twijfel, vrees, onrust, onwil. Jezus nodigt hem in huis, ontvangt hem. Bijzonder. Daarmee wil hij zeggen, wie je ook bent, met je vragen, je twijfel, je bent welkom bij God. Hij offert zijn nachtrust voor deze Nicodemus op. Maar zodra de ontmoeting er is, neemt hij gelijk de regie. Want Nicodemus, dat ziet Jezus, verschuilt zich achter de mening van anderen. Wij weten dat u... Maar Jezus kijkt daar dwars doorheen. Hij geeft Nicodemus niet de kans om als een collega, als een mederabbi, op een academische manier over een thema te discussiëren. Maar hij stoot door naar het hart. En het is maar 30 centimeter van elkaar verwijderd. Leerden we bij de vierde musketier. Het hoofd en het hart. Maar wat een verschil. Jezus doet een appel op het hart van Nicodemus. Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Dat is wat Jezus tegen... Eén ding ontbreekt je nog. Een nieuwe geboorte. En weet u dat Griekse woordje voor opnieuw? Zet Nicodemus op het verkeerde been. Anoten kan betekenen opnieuw. Maar het heeft als tweede betekenis ook van boven. En dat is hier bedoeld. Het gaat om een geboorte van bovenaf, vanuit de hemel. Een hemelgeboorte. Een geboorte die door de hemel wordt gewerkt. En dat gebeurt er wanneer de Heilige Geest je leven, het leven van een mens binnenkomt. En daarover gaat het gesprek met Nicodemus. Nicodemus zit gevangen in zijn aardse manier van denken. Jezus zegt dat is denken van beneden. Dat brengt je niet dichter. Denken van beneden, die aardse manier van denken, dat is denken dat je rekening houdt met wat je kunt zien. Met wat je zelf allemaal wel niet kunt bedenken. Met wat onderzoekbaar is, wat meetbaar is. Maar weet je, Nicodemus, dat is het denken van iemand die nog in de baarmoeder zit. Die nog niet weet hoe het leven daarbuiten is. En de Jezus is gekomen om daar verandering in te brengen. En we lazen al aan het begin van het evangelie van Johannes dat zinnetje dat over de Jezus wordt gezegd, dat hij doopt met de Heilige Geest. En dat heeft Nicodemus nodig. Deze Bijbel kennen wij uitstek, deze hoogleraar in de Godgeleerdheid. Zonder de Geest, zegt Jezus, kan niemand in mij, in God, geloven. Pas als de Geest zijn leven is binnengekomen, dan kan hij het Koninkrijk van God gaan zien. Dan kan hij het Koninkrijk van God binnengaan. Wanneer de Geest je hart aanraakt, dan word je opnieuw geboren. En ja, dan kom je buiten in de wereld van God. Dan gaan je ogen open voor de onvoorstelbare liefde van de Heer Jezus. Dat je genade nodig hebt en dat hij er is, de vergeving van God, al die dingen. En je ontdekt dat er een plan is, een perspectief om voor te leven. Dan kom je op de golflengte van de Heer Jezus en zijn Koninkrijk. Maar dat kun je niet zelf doen. Dat moet God doen. Maar hij doet het ook. En het zit niet op het niveau van je verstand. van je eigen kennen, maar het is op het niveau van je hart dat door Gods geest moet worden aangeraakt. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Denkt iemand. Nou, Nicodemus stelt die vraag ook aan Jezus. Hoe kan ik dan Gods geest ontvangen? Hoe kan ik dan van boven opnieuw geboren worden? Dat is een goede vraag. En Jezus zegt, weet je Nicodemus, daarvoor moet je... Ik ben vanuit de hemel neergedaald om dat nieuwe leven te schenken. En dan begint Jezus te spreken over het kruis. Over dat hij verhoogd zal worden. Het kruis waar hij de zonde van de mensen draagt. Daar waar hij de schuld boet. Daar heeft hij de wereld met God verzoend. En eeuwen geleden al was daar Mozes. Toen Israël werd aangevallen door de slangen, door Satan, was daar Mozes die een slang op een stok omhoog moest steken. En wie omhoog keek, werd gered. En zo, zegt Jezus, zal ik verhoogd worden aan het kruis. En iedereen die omhoog kijkt, die mij aanvaardt als zijn redder en koning, die wordt behouden. Daarvoor moet je bij mij zijn. Zo word je opnieuw geboren. Jezus wijst Johannes dus op zichzelf. Om in het beeld van de geboorte te blijven. Dat weten jullie, dat weten we. Dankzij de moeder. Het nieuwe leven komt ter wereld. Dankzij de pijn. En het lijden van de moeder. En zo is het, zegt Nicodemus, om jou dat leven te geven, want ik ben als die moeder. Ik zal zelfs in dat baringsproces sterven. Maar ik heb het ervoor over om jou dat nieuwe leven te geven. Ik de dood, jij het leven. Geloof. Dat gesprek met de Heer Jezus heeft Nicodemus' leven veranderd. Het was een keerpunt. In zijn zoektocht. We weten niet hoe lang hij erover heeft gedaan. Maar in Johannes 7 wordt verteld dat hij in de hoog verdedigen. En als de Heer Jezus gestorven is. En als zijn lichaam begraven moet worden. Dan is daar opnieuw in Johannes 19 Nicodemus. Samen met Jozef van Arimathea. Begraaft hij het lichaam van Jezus. Uit liefde. De leraar van Israël. Is een leerling geworden, een volgeling van deze Jezus. De woorden hebben zijn uitmerking niet gemist van dat nachtelijk gesprek. Zijn denken is vernieuwd, zijn hart is opengegaan. Waarom? Doordat in de woorden van de Heer Jezus de geest meekwam. Die moest het doen. En die deed het ook. Gemeente, wat is er nodig om opnieuw geboren te worden? Ik trek de lijn even door. Hoe kunnen wij dat nieuwe leven ontvangen? Nou, net als bij Nicodemus het geval was. Zijn spreken begon over in luisteren. Jezus sprak en gaf hem dingen om over na te denken. Over de nieuwe geboorte, over de geest en over het kruis. Dat. Wat betekent het dat ik zal sterven? Om jou dat nieuwe leven te geven, vraagt Jezus hem. Jezus zette hem aan het denken. En God zegende dat. En zo kwam de uitnodiging naar deze man. Geloof. En je zult leven. Kom en volg mij. Weet u, dat is vandaag dus niet anders. De enige manier om dat nieuwe leven te ontvangen, is je dus op Jezus te richten. Is om je op Jezus te richten, over hem te lezen en zijn woorden tot je te laten doordringen. Alleen of samen, maar er is geen andere weg. Geloof is uit het gehoor. Kort gezegd, het zal dus gaan om de Bijbel. Het gebed, de prediking, de kerk. Het zijn nog steeds de middelen die God gebruikt als je zoekt. Dan zul je hem vinden. Klinkt zo gemakkelijk, denk je misschien. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee, dat klopt. Tot geloof komen is het allermooiste dat je kan overkomen, maar het is niet gemakkelijk. Want het veronderstelt een keuze. God heeft ervoor gekozen om het niet buiten onze instemming om te laten gaan. Dat het via de kwetsbare weg gaat van het lezen van de woorden van God. Via de Bijbel, via de prediking, op deze manier. En juist omdat het niet buiten onze instemming omgaat, kunnen we dat proces ook vertragen. Over 2 weken hopen we stil te staan bij Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Ook zij heeft een ontmoeting met de Heer Jezus. En als ze die ontmoeting heeft gehad, als hij haar alles verteld heeft over haar leven, dan springt ze op en ze gaat op pad en vertelt in het hele dorp wat haar is overkomen en wie Jezus is. Maar Nicodemus is een ander figuur. We weten niet hoe lang het heeft geduurd, weken, maanden. Waarom duurde het bij Nicodemus zo langer? Ik denk omdat zijn verstand in de weg stond. Kijk, om de stap te zetten naar de Heer Jezus toe, is bekering nodig. Dingen die voor jou zo belangrijk zijn, loslaten. Onwil, twijfel, je angst om controle te verliezen. En misschien voel je wel dat de Heer Jezus aan je trekt. Waarom zou je dan geen gehoor geven? Je zult ontdekken dat je leven er zo rijk van wordt. Echt. Vanmorgen worden er 8 kinderen gedoopt. En weet u, een van de beloften die ze meekrijgen, dat is de belofte van de Heilige Geest. Hij zal niet rusten totdat ons kind, totdat wij de goede keus van het geloof zullen maken. Ons leven staat in het teken van die belofte. Wist u dat? En aan die belofte mogen wij God houden in het gebed. U zit hier vanmorgen. En misschien hebt u jaren geleden al die goede keus gemaakt. U zocht hem. En u bent door hem gevonden. En als het goed is, leeft er dan in je hart een verlangen om de Heere Jezus te dienen. God schakelt u en jou graag in. Weet u waarom? Om te zien naar anderen. Naar die zoeker of twijfelaar die naast je zit. Die bij jou op de kring zit, die bij je in de buurt woont. Want als je zelf door de Heere Jezus bent gevonden, dat is het geheim van het koninkrijk, dan stuurt hij met dat beetje kennis wat je hebt je op pad. Je wordt altijd in dienst genomen. Ik moet denken aan de verlamde. Hij werd door 4 mannen bij de Heer Jezus gebracht. De ongelovige Thomas zat met zijn vragen en twijfels thuis. Maar hij werd thuis opgezocht door medebroeders en medezusters. Soms kun je zo verlamd zijn door twijfel, teleurstelling, door van alles en nog wat, dat het er gewoon niet van komt. Maar wat mooi als er christelijke vrienden zijn die voor je bidden, die je op sleeptouw nemen, die je niet loslaat, die aan je sjorren. En zo mogen wij in de kring van de gemeente naar elkaar omzien. Want geloven is voor velen niet gemakkelijk. Maar God wil ons gebruiken. Hij wil niets liever dan mensen in aanraking brengen met de Heer Jezus, opdat ze dat nieuwe leven ook zullen ontvangen. Ik eindig. De vrouw van het begin van de preek durfde de stap nog niet te zetten. Maar ik vertrouw erop dat God doorgaat met zijn werk. Dan niet via mij, hopelijk via anderen. Maar God zal niet rusten totdat zijn vaderhuis vol is. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. En als iemand die je lief is, de Heer Jezus, nog niet heeft gevonden, blijf moed houden. Blijf aanhouden in gebed. Want God gaat door met zoeken. En de Geest zal wegen vinden om hem of haar te bereiken. Beloofd is beloofd. Amen.